Wij waren in Hebreeën hoofdstuk 9, waar volstrekt leerstellige waarheid, zoals uiteengezet in andere brieven, nu geïllustreerd wordt aan de hand van het Oude Testament. Een Oude Testamentische religieuze inzettingen of rechten, zoals dat zo mooi heet in Hebreeën 9 vers 1. Uiteen wordt gezet eigenlijk dat het bij wijze van spreken verzoendag is, grote verzoendag. Omdat de hoge priester eenmaal is ingegaan, en is daar nog steeds, is ingegaan in dat heiligdom, dat wil zeggen in het heilige der heiligen, waar hij verzoening doet voor de zonden des volks. Dat is een uitdrukking uit het laatste deel van Hebreeën hoofdstuk 2, waar gezegd wordt dat is het werk van de hoge priester specifiek. En hier heet het waar hij onze gewetens reinigt van dode werken om ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Want zolang onze gewetens niet gereinigd zijn, kunnen wij God niet dienen. En zolang ons vlees niet gereinigd is, zijn we des te meer overgeleverd aan de genade Gods en dus aan dit hoge priesterlijke werk van Christus. Maar dat blijft zo tot aan de toekomende verlossing, heet dat. Tot aan de verlossing van ons lichaam. Maar wij hebben zo'n hoge priester die ons reinigt en heiligt. En zoals geciteerd uit Efeze 5, hij doet dat door het bad des waters, door het woord. Nou ja, door zijn actieve leven. Dat staat al trouwens in Romeinen 6, hè, op dat gelijke wijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, implicerend dat hij wat doet, en wat hij doet, doet hij tot heerlijkheid des vaders. Meer specifiek, wat hij doet, het goede werk dat hij om ons begonnen is en zal voleindigen tot op de dag van Christus, uit Filippenzen 1 vers 6, dat is met name dit werk, ons bekwaam maken om God te dienen. Dat is wat hier beschreven wordt. Daarna gaat het verder in vers 15 van Hebreeën 9, waar staat: daarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Met weglating van de tussenzin, zodat u ziet dat dit werk van Christus wel degelijk van doen heeft met die erfenis. Waarom ook niet? Hij zou ons daar brengen. En zijn geest heet de geest der zoonstelling, omdat hij Romeinen 8 ons brengt naar die zoonstelling. En dus naar die erfenis. Daaraan, aan zijn werk en aan die geest, zouden wij ons dus daadwerkelijk toevertrouwen. In de tussenzin staat: hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Dat wil zeggen, voordat de Heer Jezus hoge priester van het nieuwe verbond werd, kwam de dood daartussen. Hij moest immers voor allen de dood smaken door de genade Gods. En dat heeft niet maar van doen met zonden gedaan in nieuwtestamentische tijd, zoals de onze, maar net zo goed met zonden uit oudtestamentische tijd. Dat is ook wat trouwens gezegd wordt in Romeinen 3... waar het in tweeën gesplitst wordt. Daar staat dat Christus verzoening is voor de zonden in oud-testamentische tijd, maar ook, en dan komt hetzelfde verhaal weer, voor nieuw-testamentische tijd. Dat staat daar dus eigenlijk los van. Maar het neemt niet weg dat na zijn dood het nieuwe verbond in werking treedt. Het zit hem in de dubbelzinnigheid, als je dat zo tenminste moet noemen, van de term verbond, die wij in het Oude Testament lezen. Het is hetzelfde als een testament, dat is ook een verbond. Of een belofte, een getuigenis heet zo'n ding eigenlijk. U weet, testament is in het Engels testimony, maar testimony in het Engels is een getuigenis. Is dat iemand een verklaring aflegt. Nou, dat is wat een verbond is. Wij denken vaak dat het een overeenkomst is met wederzijdse voorwaarden en dat soort dingen meer. Dat kan het zijn, maar dat is het niet per definitie. Per definitie is het gewoon een belofte, een verklaring. En de term verbonden der belofte wil niet zeggen dat het over specifieke verbonden gaat. Maar alle beloften zijn dat. Alle verbonden zijn dat, bedoel ik, zijn beloften. Wij kennen het woord testament, dat is precies hetzelfde. Dat is een wettige overeenkomst. Alleen wij gebruiken het woord testament vrijwel uitsluitend in verband met iemands laatste wil. En zo wordt het dus in de Bijbel ook toegepast, maar het is niet de enige toepassing van de term. Hier wordt het wel zo gebruikt en wordt dus gezegd, vers 16, want waar een testament is, daar is het nodig dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Ik moet er altijd bij grijnzen. Ik bedoel, als u een testament maakt, wordt het plotsklaps nodig dat u overlijdt. Dat zal de reden zijn waarom weinig mensen een testament laten maken, zei de notaris. Maar zoiets is dat, hè. Waar een testament is, is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. En zolang hij leeft, kan het testament trouwens ook nog altijd veranderd worden. Dus dan betekent het in elk geval nog niks. En daarom moest de testamentmaker overlijden. Dit in zichzelf is ook een zwaar tegengesproken onderwerp. Want wie maakte dat testament? Jehovah, moest hij dan sterven? Nou ja, volgens de Bijbel wel. Het is wat lastig en aan het eind van de week is er helemaal geen ruimte meer om daarop in te gaan. Hoewel we dat hier aan deze plaats ooit wel gedaan hebben. Want we gaan geen hete hanghuizen uit de weg, dat heb ik wel eens gemerkt. Hè? Er is wel vaak een discussie, als het er niet is in een week tijd, dan zeg ik altijd, dan gaat er toch ook iets niet goed. Hè? Ja. Maar goed, maar er staat hier wel, hè. Alleen toen hij stierf was hij geen Jehovah meer. Had hij zijn godheid afgelegd, had hij zich ontledigd, de gedaante van een dienstknecht aangenomen, was de mensen gelijk geworden. Dat was al een stuk vernedering. En bovendien, als hij hiervan schrikt, we hebben het echt al gezegd van de week en gelezen. Ja, waarom werd hij mens? Om te kunnen sterven. Wie werd er mens? Niet aan gedachten. Jehovah zelf. De Heere zelf. Jazeker wel. Daarmee legde hij de titel af. En daarom was het ook mogelijk dat hij daarna alsnog de naam kreeg boven alle naam. Daarna. Maar goed. Daar ging het nou verder niet over. Waar een testament is, is het nodig dat de dood van de testamentmaker komen. Waarmee maar gezegd wil zijn aan, sommigen zeggen aan Hebreeën, en daar dankt dit boek zijn titel aan. Waarmee gezegd wordt aan de Joden dat weliswaar een nieuw verbond beloofd is, zeg maar een testament. Maar het kan alleen van kracht worden als eerste testamentmaker is overleden. En daar hebben zij geen verklaring voor. Binnen hun theologisch systeem of wat er voor door moet gaan. Wij wel. De Heer Jezus stierf. Zeker wel. Kwam in vernedering. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste testament, het oude verbond dus, niet zonder bloed is ingewijd. En in wat eenvoudiger Nederlands, daarom werd ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Waarom niet? We hebben het hier over het nieuwe verbond. Waar de dood van de testamentmaker tussen moest komen, opdat het verbond in werking zou kunnen treden, geëxecuteerd zou kunnen worden. En daarom staat er, daarom werd ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Waarom niet? Omdat alle dingen alle aspecten, alle onderdelen van het oude verbond, per definitie, en ik bedoel, dit is geen stopwoordje van me, dit is, bedoel ik letterlijk, per definitie zijn alle onderdelen van het oude verbond uitbeeldingen, voorbeelden, typen van het nieuwe verbond. Dit is klassiek orthodox, jongens en meisjes. Dit is niks bijzonders. Dit is heel gewoon. Als men ergens al iets weet van typologie, weet men er precies dit over te vertellen. Regel 1. Binnen de Bijbel, puur binnen de Bijbel. Hè? Oude verbond is typologie, nieuwe verbond is de vervulling daarvan. Ik vind het erg kort en krap door de bocht, eerlijk gezegd. Maar het is wel waar. Ik vind alleen dat het niet volledig is, maar het is 100% waar. Alle aspecten van het oude verbond zijn illustraties van het nieuwe verbond. Dat oude verbond in de wet had best zonder bloed ingewijd kunnen worden. Waarom niet? Dat best gekund. Alleen dan zou het niet een beeld zijn geweest van het nieuwe verbond. Waarom moesten ze nodig eerst door de Schelfzee trekken en daarna pas zich onder het oude verbond stellen bij de berg van Mozes, hoe heet dat? Horeb, Sinai, waar was dat? Waarom niet andersom? Omdat het nieuwe verbond pas in werking treedt na de opstanding uit de dood. En dood en opstanding wordt uitgebeeld voor het hele volk in de doortocht door de Schelfzee. Gaat in die volgorde. Kan niet anders. Hoewel wij zeggen, ja, het nieuwe verbond begint eigenlijk gewoon bij de uittocht uit Egypte. Daar komt de verlossing tot stand. Dat is ook inderdaad zo. Maar in de praktijk, het oude verbond werd pas van kracht, op juridische wijze bedoel ik, daarna, dat wil zeggen na de doortocht door de Schelfzee. En dat zijn zo van die dingen. En het geldt werkelijk voor alles wat wij in het Oude Testament vinden. En daarom is ook het Oude Testament voor ons van belang, omdat het illustratief is voor het Nieuwe. Dat staat in deze brief trouwens ook enige malen. En omdat het enige malen staat, kan ik het nooit meteen vinden, maar ik kijk maar even rond. Ik ben hier in hoofdstuk 7, vers 19. Daar staat het onder andere. Daar staat, want de wet, 7 vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. Dat wil zeggen, de wet kent de rudimenten. Hoe heet zoiets? De beginselen, de aanleiding heet het elders. De wet heeft geen ding volmaakt, maar een aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken of naderen. Het is het begin daarvan, het beginsel daarvan. Men kan in het oude verbond het nieuwe herkennen. En de aardigheid ervan is dus dat wij alsnog lering trekken uit het oude verbond, dat in zichzelf geen waarde heeft en zwak en zelfs onprofijtelijk is. Dat staat in het voorgaande vers, dat het zwak en onprofijtelijk is. Maar positief is het toch, omdat het illustratief is. Onthoud je, dat is met alles in het Oude Testament zo, of je dat nou begrijpt of niet. Dat heeft er weinig mee te maken. Betekent ook inderdaad dat alle beloften die gedaan zijn en zelfs eventueel vervuld werden, met een slag om de arm, onder het oude verbond, niettemin zullen diezelfde beloften in het nieuwe verbond alsnog vervuld worden, want daar gaan ze in werkelijkheid over. Onder het Oude Testament krijgen we hooguit illustratie ervan. En dat is heel verstrekkend, want ik wil wel even heel ver lopen en zeggen, onder het Oude Testament vinden we profetieën die spreken over, want ik ga heel ver even. Onder het Oude Verbond vinden we profetieën over een figuur, Antiochus Epiphanes, wiens naam trouwens helemaal niet voorkomt, maar de figuur zelf komt wel voor. Hij werd geacht vervulling te brengen van bepaalde profetieën die in het Oude Testament staan, Dat is ook zo, dat is ook gebeurd, al is het niet opgenomen in de Bijbelse geschiedenis. Maar iedereen kan dat weten als hij wil. Het neemt niet weg dat diezelfde profetieën in de toekomst alsnog vervuld zullen worden in een andere figuur. Nee, dat heet niet de antichrist, maar dat maakt het allemaal zo lastig om erover te spreken. Maar zoiets dan maar, zullen we maar zeggen. En zo verder, en zo verder. Dat geldt voor alles. Voor heel de oud-testamentische geschiedenis, maar ook voor al die oud-testamentische, zelfs letterlijke uitspraken, beloften, overeenkomsten en wat het allemaal was. Het is allemaal illustratief. En om die reden vinden wij aan het begin van het Oude Verbond ook inderdaad slachting, dat wil zeggen van dieren, waarna het bloed gebruikt werd ter besprenging van alle voorwerpen, aan alles wat maar enigszins een rol speelde in de oud-testamentische eredienst. Waarom moest dat? Nou ja, eigenlijk nergens voor. Behalve dan dat het een illustratie is van het Nieuwe Verbond. En dat staat hier, heb ik niet uitgevonden, dat staat hier, hè. Want er staat, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, dat wil zeggen, de akte was voorgelezen om zo te zeggen, nam hij het bloed der kalver en bokken met water en purper, wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf, ook zonde, hè, beide het boek zelf, en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En wat zei de Heer Jezus bij de inwijding van het nieuwe verbond? Dit is het bloed des nieuwe testaments. Waarmee je men ziet dat dat vooruit zag en niet terug. Dat van terug, dat was hier. Ziet vooruit. En dat bloed des Nieuwe Testaments, dat is het leven van het Nieuwe Testament, waarvan de wijn bij gelegenheid dus een type is. Nou, bij gelegenheid mag ik niet eens zeggen, want het is veel meer dan dat. Maar in ieder geval, het is daar een beeld van. Want ik hoop dat u begrijpt dat de instelling van het avondmaal weliswaar plaatsvond, nog officieel, in de dagen van het Oude Testament, nou bijna de laatste dag om zo te zeggen. Binnen 24 uur zou het afgelopen zijn. Maar waar de Heer over sprak, was over wat daarna zou komen uiteraard. Hè? Over het Nieuwe Verbond. En dat zei hij ook. Zwart op wit. Nou goed. Maar Mozes zei toen, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. Diezelfde woorden zou de Heer Jezus gezegd kunnen hebben. Maar hij zei het eigenlijk ook, alleen hij zei, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Drinkt allen daaruit, dat wil zeggen, het wordt u allen aangeboden. Zo was dat. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd na de wet. Er waren enkele kleine uitzonderingen, maar in het algemeen zegt Paulus hier, nou ja, bijna alle dingen werden door bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving en dus ook geen reiniging. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden typen. Dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf worden gereinigd of werden gereinigd door betere offeranden dan deze. Waarmee meteen, want dat is de strekking van het vers eigenlijk, waarmee meteen de dingen van het nieuwe verbond verklaard worden tot hemelse dingen. Ik hoop dat u dat begrepen hebt. Ging hiervoor alleen over oude en nieuw verbond achter elkaar. Dat wil zeggen het heilige en het heilige der heiligen. En via het voorhangsel gaat men uit het oude verbond, uit de wet, de genade in. En het nieuwe verbond in. Maar nu worden die dingen van het nieuwe verbond hemelse dingen genoemd. En dat mag dan taalkundig wat anders zijn, maar in werkelijkheid, dit is niet wat anders. De dingen van het Nieuwe Verbond tot op heden betreffen hemelse dingen. Of op zijn minst dingen die in de hemel hun oorsprong vinden en om die reden ook hemels genoemd worden. Zoals de gemeente zelf, uiteraard, die een hemelse positie heeft ontvangen, die dus hemels geacht wordt te zijn enzovoorts. Want waar het om gaat is dat de werking, ik zei werken, ik heb het niet over de tijd, ik heb het over de werking van het nieuwe verbond. De werking van het nieuwe verbond wordt naar Bijbelse maatstaven geacht vooralsnog hemels van karakter te zijn. Begrijp me goed, wij leven in nieuwtestamentische tijd. Niet alleen wij, ongelovigen ook. Het is nieuwtestamentische tijd, hier op aarde ook. Maar of dat nieuwe verbond hier op aarde werkt, het antwoord is nee, hier op aarde werkt het niet. Nog niet, dat komt pas in de toekomst. Vooralsnog is het een hemelse aangelegenheid en vallen die twee dingen dus in onze bedeling samen. Pas in de toekomst is van toepassing gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat staat ook in de volgende verse. Want er staat, ik lees maar gewoon door, wij komen er wel op. Oudtestamentische dingen werden gereinigd, ritueel, via bloed van stieren en bokken. Maar deze hemelse en daarmee nieuwtestamentische dingen worden gereinigd door betere offeren dan deze. En met name door het betere offer van Christus. Je vraagt alleen af waarom het in het meervoud staat. Trouwens, niet de Hebreeënbrief was ons onderwerp. Maar de Hebreeënbrief leert dat Christus eenmaal één offer gebracht heeft. Dat was al genoegzaam, om een orthodoxe uitdrukking te gebruiken. Waarom staat het nu in het meervoud? Omdat wij daarbij ingesloten worden. Daar gaat het ook naartoe. Want een halve bladzijde verder, dat wil zeggen, dat is dan inmiddels hoofdstuk 10, wordt dat ook uitdrukkelijk gezegd. Daar wordt gezegd dat inderdaad, maar dat stond al eerder in deze brief, dat inderdaad Christus één offer gebracht heeft. Hij offerde namelijk zichzelf en daarmee zijn eigen bloed, maar daarmee ook zijn eigen lichaam, en dat zijn wij. Met andere woorden, toen Christus zijn eenmalige offer bracht, offerde hij ook u en mij, voor zover wij wedergeboren zijn uiteraard. En dat staat er ook in vers 5 van hoofdstuk 10. Daarom komend in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild. Dat is een citaat uit het Oude Testament overigens. Slachtoffer en offer hebt gij niet gewild. En wij maar zeggen, dat wilde hij wel, want er staat in de Mosaïsche wet, was voorgeschreven, het moest allemaal. Maar je ziet hoe betrekkelijk dat is. Dat waren typen. Maar wat de Heer werkelijk wilde, was dit offer van Christus en zijn lichaam. En dan staat er dus ook, slachtoffer en offeranden hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Opdat hij zijn toebereide lichaam zou offeren. En dat is wat hij gedaan heeft. En als u denkt, ja, maar dit lijkt mij toch wel erg typologisch, dan geen punt. Dan lezen wij gewoon Romeinen hoofdstuk 12. Ik bid u dan, door de ontfermingen Gods, die in de voorgaande 11 hoofdstukken beschreven zijn, ik bid u dan, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Als je nou praat over discipelschap, als ik daarover moest spreken, als iemand mij voorschreef, je moet daarover spreken, dan gaat het ongeveer zo. Wij volgen Christus na, wat heeft hij dan gedaan? Die heeft zichzelf geofferd. Wat doen wij dus? Wij offeren onszelf. Precies. Wij bieden onze lichamen en daarmee alles wat we hebben, want het lichaam dat is het uiterste. Hè? Als dat is, is het alles. Hè? Wij bieden ons hele leven aan hem. Als offer. Dat was de bedoeling. En hier in Hebreeën 10 wordt dat aan de hand van die symboliek uiteengezet. Maar die mogen duidelijk zijn, hè. In de Korinthebrief staat het helemaal simpel, hè. Daar staat dat wij van hem zijn, zijn eigendom zijn en dat wij van onszelf niet zijn enzovoorts. En dat we dus geacht worden hem te dienen en niet onszelf. Een heel simpele taal. Maar hier wordt het ontleend aan de oud-testamentische beelden. En het wordt herhaald, want daarna staat er ook in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn. Want hij zei, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Dat zei hij bij zijn opstanding uit de dood. Nee, broeder, ik geloof dat de Heer ook op aarde kwam om Gods wil te doen. Maar de vraag is of het schriftgedeelte daarover spreekt. Hier, dit schriftgedeelte. En het antwoord is nee. Het schriftgedeelte spreekt over de komst van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen hij wat pas werd of was in zijn opstanding. Toen zei hij, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En de wil van God was dat deze opgestane Christus als de eerstgeborene van de nieuwe schepping zich stelde tot levend heilig Gode welbehagelijk offer, want het Oude Testament leert regel 1 dat de eerstgeborene bestemd is voor de Heer. En de Heer Jezus trok die consequentie, hier ben ik. En wat zei God tegen hem? Hij zei, zit aan mijn rechterhand. Want ik zal u vijanden stellen tot voetbank uw voeten. En gij zijt hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Of gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Woorden met alle drie de termen, met dezelfde strekking uiteraard. Dat is het. Hij werd aangesteld dus als priester, wat zonder commentaar. Er komt in het Oude Testament commentaar bij, maar wat zonder commentaar betekent dat hij gesteld werd als eerstgeborene. Of andersom, net zo u wilt. En hij offerde dus zichzelf en daarmee zijn lichaam, zegt de apostel hier, en zijn lichaam, dat zijn wij. Hetzelfde staat trouwens min of meer in de Colossensebrief, waar staat dat wij, dat in Christus al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En de volgende zin is, en gij, wij zijn zijn lichaam, en gij zijt in hem volmaakt. Er staat of onzin, of gij wil zeggen, wij zijn het lichaam. Dat is wat het maar was, Colossense 2, vers 9 en 10. Want in hem woont heel de volheid der Godheid, dat is een enkelvoud, heel al de volheid der Godheid lichamelijk, in zijn lichaam dus, en gij zijt in hem volmaakt. Omdat wij in zijn lichaam zijn, bij zijn lichaam horen, uiteraard. En als hij zijn lichaam offert, dat wil zeggen, in dienst stelt van God, stelt hij daarmee heel de gemeente in dienst van God. En daarmee stelt hij dus alle leden van zijn lichaam, dan wel van de gemeente, in dienst van God. En van ons mag verwacht worden dat wij dat lezen, geloven en daar de consequenties uit trekken. Dat is waar het over gaat. En dan terug naar Hebreeën 9. De voorbeelden der dingen die in de hemel zijn. Leuk, hè? Al die dingen uit het Oude Testament zijn dus voorbeelden van dingen die in de hemel zijn. En hoe aards het ook was, heel die dienst onder het Oude Verbond, het was een uitbeelding van nieuwtestamentische dingen en daarmee van hemelse dingen. Vers 23 van hoofdstuk 9. Zo was het de noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemel zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf worden gereinigd door betere offeranden dan deze. Namelijk door dat ene offer van Christus, maar daarmee ook door onszelf. En dan ben ik weer bij het punt, en die is heel lastig om uit te leggen. Hoewel ik het van de week al een keer gezegd heb in één of twee zinnen. Hoe worden wij gereinigd, werkelijk, van ons kwade geweten? Leerstellig staat zwart op wit in de Bijbel. Door het werk van Christus, dan wel door het woord van God, want hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Maar je kan altijd nog vragen, waarom werkt het dan bij sommigen niet? Nou, er is al eens iemand geweest die vroeg aan mij, waarom werkt het bij mij niet? Dan geef daar dan maar eens antwoord op. Je kunt het moeilijk ontkennen en zeggen, maar het werkt wel. Dat kan ik niet weten. Als iemand zegt, het werkt bij mij niet, dan is het duidelijk dat het niet werkt. Toch? Waarom werkt het niet? Waardoor worden wij gereinigd? Moet er toch eens een lijstje van maken. Waardoor worden wij gereinigd? Door betere offeranden. Waardoor worden wij gereinigd? Doordat wij onszelf stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Dan werkt het. Als we ons wijden, nou dat is een hele zware uitdrukking, maar goed. Als wij ons wijden aan de dienst van de Heer, dan werkt het. Ben je serieus? We vertrouwen ons hem toe, zeggen, Heer, wil u dienen? Ik wil u dienen. En dan moet je niet liegen, je moet het natuurlijk wel menen ook nog. He? Dan word je gereinigd, ook in de praktijk. Er is een uitspraak dienaangaande. Hij is misschien niet zo sterk, maar als je hem drie keer gelezen hebt, langzaam en met aandacht, dan wordt hij wel wat sterker. Er is een uitspraak dienaangaande in Romeinen hoofdstuk 8 is het, geloof ik. Ja, Romeinen 8, vers 2. Daar staat, want de wet des geestes des levens, begrijpen we goed, dat is het nieuwe verbond. Want een wet van geest, dat is niet het oude verbond. Hè? Dat is de vleeselijke wet, of de wet des vleeselijke gebods en de bediening des doods. Maar de wet van de geest des levens, dat is de Torah, de wet, het onderwijs van het nieuwe verband. De wet van de geest des levens in Christus Jezus, want die is de middelaar en dus hoge priester van het nieuwe verbond, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. De normale, dat wil zeggen de leer is dat het nieuwe verbond in werking trad door de dood en opstanding van Christus. Dus regel 1. Regel 2 is, wij krijgen aan dat nieuwe verbond deel door onze eigen dood en opstanding met hem. Ik heb het over wedergeboorte. Maar ben je dan vrij van de wet? Oh ja? Ja, officieel wel, maar in de praktijk niet. Dat blijkt wel, want de meerderheid van het christendom heeft altijd onder de wet geleefd tot vandaag. Toch? Kunnen er niet afkomen. En zijn eraan gebonden. En het besmet hun geweten, want wet is veroorzaakt verontreiniging van het geweten. Hoe kom je dan in de, want de jure, broeder Eisema, is het waar? Dan ben je inderdaad vrij van de wet. Maar in de praktijk niet. In de praktijk moet je dat nog leren. En hoe leer je dat? Het antwoord is, dat leer je helemaal niet. Dat gaat niet lukken. Tenzij dan dat je bewust gaat leven onder het nieuwe verbond. Dat is het. Je moet andere dingen gaan doen. Je leven anders richten. Niet naar jezelf blijven kijken en je tekortkomingen. Maar wij zouden een loopbaan lopen, ziende op Jezus. Maar dat is twee hoofdstukken verder weer in Hebreeën 12. Wij zouden gewoon hem gaan dienen. Ja, hoe? Dat weet ik niet wat de heer van u verwacht precies. Ik kan alleen maar zeggen dat het de bedoeling is dat u zichzelf aan hem offert. En hoe je dat doet, dat is makkelijk genoeg. Je gaat op je knieën en je zegt het tegen de heer. Je zegt, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Dat is het beste, dat is de Bijbelse terminologie ook nog. Je praat gewoon de Heer Jezus na. Dat moet toch in overeenstemming zijn met zijn wil. En dat is een gebed wat gegarandeerd verhoord wordt. En het is het enige wat werkt. Een krasse uitspraak, maar het is het enige wat werkt. En vandaar een reiniging door betere offeranden dan deze. Als Paulus schrijft aan de Korintiërs die bekend waren om hun losbandige leven, zegt hij niet, je moet je toch eerst eens wat netter leren gedragen. Hij zei, hij zijn gewoon verheerlijk God in uw lichaam. Niet, je moet zorgen dat je een beetje opknapt, zodat je voor tempel kunt doorgaan. En zegt, je bent een tempel. Je bent zijn eigendom. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en wordt geen dienstknecht van mensen en al dat soort uitspraken meer. Dat is een hoge drempel. Nou ja, dat weet ik niet. Voor velen wel in ieder geval. Voor anderen ligt het soms wat makkelijker, dat weet ik nooit precies. Maar dat is de drempel waar wij als gelovigen allemaal over moeten. Je kunt tot geloof komen in alles wat de Bijbel zegt. Maar als je jezelf niet toevertrouwt aan de Heer, komt er van eeuwig leven in de praktijk niks terecht. En dan weer verder. In Hebreeën 9. Vers 24, want je moet in vers 23 eigenlijk even schrikken van, hé, we dachten dat het over het nieuwe verbond ging en nou heten het ineens hemelse dingen. Dan gaat de apostel dus op door. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Hetgeen hij al gezegd had, een halve bladzijde eerder. Dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld. Daar heb je het woord antitype. Maar het betekent volstrekt hetzelfde als het woord type. Dus dat anti ervoor is alleen een versterking. Het is een afbeelding van, een afdruk. Type is sowieso afdruk. En dan ontstaat een spiegelbeeld, een afdruk, tegenbeeld. Het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom. Nou, waar is hij dan ingegaan? In het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. En als wij onze lichaam en daarmee onze leven stellen tot levend, heilig, God de welbehagelijk offer, krijgen we daarmee een wandel en een dienst in de hemel. Natuurlijk, hoef je niet te zeggen, we zijn toch nog op aarde. Ja, dacht u dat ik dat niet wist? Zo'n opmerking slaat nergens op. Het gaat er juist om dat de Heer zegt, je kan al wel wezen dat je met je lichaam op aarde bent, maar ik plaats je in de hemel. Iemand zegt, dat kan toch niet? Dan zeggen, ja, dat kan wel, want de hemel der hemelen is van ontastbare en onzienlijke aard. Die is niet aan materie gebonden, die strekt zich uit in ieder geval tot de aardbodem en die gaat dwars door alles heen. Vandaar dat de Heer Jezus na zijn opstanding een hemelse positie ontving en daarna dwars door alles heen ging. He? Door, hoe heet het ook alweer, door roeien en ruiten, hoe heette dat ook alweer? Die uitdrukking moet ik toch eens opzoeken hoe dat was. Dat weet u toch hoe dat was, dat hij bij zijn discipelen kwam. De afgesloten deur was geen belemmering. Omdat hij deel uitmaakte van hemelse dingen. Dat gaat dwars door alles heen. Zoals met de Heer ook, hij heeft een positie in de hemel, daar is hij. Hij is niet op aarde, maar hij is wel in ons midden en hij is wel degelijk ook in ons hart. Dat is de hemel der hemelen. En van die hemelse dingen maken wij deel uit, al was het maar omdat dat nieuwe verbond vooralsnog slechts werkzaam is in de hemel. En iedere die er deel aan krijgt in onze tegenwoordige tijd, krijgt daarmee een hemelse positie. Bij de wederkomst wordt het iets anders. Maar daar gaan de volgende versen dus ook weer over, hè. Maar eerst vers 24. Christus is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt. Het woord is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Zodat het heilige der heiligen een beeld is van de hemel. Om nu, en hier geldt wat ik altijd zeg, om na de 4000 jaren die eraan vooraf gingen bij wijze van spreken, en in elk geval na de oudtestamentische tijd, de toenmalige tijd, hoe weten we het ook alweer, voor dien tegenwoordige tijd, hè, daarna om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Die uitdrukking komt overeen met Hebreeën 5 vers 1, want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld in de zaken, of wordt gesteld voor God in de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En zoals de hoge priester verschijnt bij wijze van spreken voor het aangezicht des Heren, maar het was voor de ark des verbonds en de cherubim, zo verschijnt onze hoge priester voor het aangezicht Gods en vertegenwoordigt ons daar. En daarom is onze positie daar, omdat hij ons in rechten vertegenwoordigt onder het motto: welk een vriend is onze Jezus? Tegenwoordige tijd. Die in onze plaats wil staan. Wilde hangen. Maar hij staat in onze plaats. Die tekst is perfect gekozen. Het is maar een lied, het betekent niks. Maar ik haal het aan om te laten zien dat die waarheid natuurlijk toch van oudsher bekend is. Hij vertegenwoordigt ons bij God. En hij is volmaakt. En dus zijn wij voor God in hem volmaakt. En dus zijn wij niet meer onnuttig en afgeweken, maar zijn wij bekwaam gemaakt in Christus om God te dienen. Als priesters minstens. Als priesters voor het aangezicht Gods. Nog een keer. Christus is ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Nog ook, Christus is niet ingegaan opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen, gelijk de hoge priester elk jaar in het heiligdom ingaat, met het bloed van wat anders, van stieren en bokken. Die zou eens op verkeerde gedachten kunnen komen en zeggen, maar het moest elk jaar overnieuw. Nee, dit was eenmaal, want anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Zodat wat het woord grondlegging ook betekent, grondlegging der wereld staat rechtstreeks in verband met de zonde der wereld. En niet met de schepping dus. He? Ja, want dit is een werk tot verzoening, dat is vanwege de zonde. En als hij van de grondlegging der wereld af eventueel zou hebben moeten lijden jaarlijks, dan betekent het dus dat grondlegging dus rechtstreeks in verband staat met zonde. Kan niet missen. En ze wist ook, want de grondlegging der wereld hangt rechtstreeks samen. Nee, is eigenlijk een oordeel over een zondige wereld. Want dat weet u, het was geen grondlegging, het was nederwerping. Dat staat er ook, maar goed. Doet er niet toe. Maar nu is hij eenmaal, en u ziet dat het dus inderdaad betekent eens en voor altijd. Nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen. Als je verkeerd wil, dan zeg je, er kan toch nooit voleinding der eeuwen geweest zijn, want daarna zijn we al 20 eeuwen verder. U moet dus begrijpen dat die voleinding der eeuwen slaat op een bepaald type eeuwen. Namelijk, het slaat op de tegenwoordige boze eeuw. En zijn dood en opstanding, of zijn lijden en dood en opstanding, heeft als gevolg gehad het begin van de beëindiging van de tegenwoordige boze eeuw, die wat lang duurt, en daarom heette het weer tegenwoordige boze eeuwen. Strikt genomen, De Bijbel kent eigenlijk maar twee eeuwen. Sommigen hebben de vijf uitgevonden. Omdat ze anders niet uitkomen met de rest van hun theologie. Maar er zijn er maar twee, namelijk de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. Die beide in het meervoud genoemd worden. Omdat ze lang duren. En omdat we niet weten wanneer de tegenwoordige eeuw begon. Dat was lang geleden. En de toekomende eeuw eindigt sowieso niet. Dus wij weten het niet. Maar het zijn er maar twee. En die twee eeuwen volgen elkaar op. Zij het dan dat ze elkaar ook enige tijd overlappen. Want in onze dagen is de toekomende eeuw en dus zijn de toekomende eeuwen al begonnen. Namelijk bij de opstanding van Christus. Maar de kruisiging van de Heer Jezus hield in het begin van het einde van de tegenwoordige boze eeuw. Want de tegenwoordige boze eeuw heet zo, omdat de boze eeuw is de eeuw deze wereld, dat is Satan. En die is in het openbaar tentoongesteld en uitgetogen en lange neus tegengetrokken en dat soort dingen meer. En daarom heeft hij over ons ook geen macht meer, omdat wij met het andere been, met het rechterbeen uiteraard, leven in de toekomende eeuw reeds. Die eeuwen overlappen elkaar. En de tegenwoordige boze eeuw wordt definitief beëindigd, officieel definitief beëindigd bij de aanvang van de 1000 jaren. Wanneer Satan niet uit de hemel geworpen wordt, maar op de aarde terechtkomt zelfs. Nou goed. En dus, hij is wel degelijk in de voleinding der eeuwen geopenbaard, maar het zijn dan, dat betreft dan de tegenwoordige, de boze eeuwen, om zo te zeggen. Maar nu is ze eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. Maar als je bij de les gebleven bent, dan begrijp je dat het hier gaat over de praktische consequenties van de zonde, de heerschappij van zonde en dood. En het werd beëindigd niet door zijn dood aan het kruis, althans niet in de praktijk, en daar hebben we het over, maar door zijn offer. Dat wil zeggen, in zijn opstanding, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En in de praktijk geldt dat voor onszelf ook. Wij komen pas in de praktijk in die toekomende eeuw terecht, en pas in de praktijk wordt het effect van de zonde op onze gewetens en op ons denken wordt weggenomen wanneer wij onszelf aan hem offeren en ook daar de consequenties uit trekken. Dat wil zeggen hem praktisch dienen. Zo werkt het. En dan worden wij bevrijd van al die verplichtingen, die wetten die ons belasten en die zeggen, dit is niet goed en dat is niet goed en je deugt helemaal niet en en altijd het idee, ik heb het wel gedaan, maar ik heb het weer verkeerd gedaan en zo. Dat moet je los leren laten. Zo gaat de Heer ook niet met ons om. En we moeten leren de dingen te zien, de aardse dingen vooral, vanuit een hemels standpunt. Want wij hebben een hemelse positie. Aardse dingen, we staan er ver boven. We worden erin betrokken, we worden erin meegesleurd, maar mind you. Ik weet er geen betere uitdrukking voor. Wees wakker. En blijf de dingen relativeren. Al die aardse dingen zijn zo verrekt en klein. Als je in een hoge positie bent. Als je erop neerkijkt. En ik bedoel het niet denigrerend. Maar ik bedoel het gewoon als je het van bovenaf leert zien. In een ander perspectief. In het horizontale vlak kan je nooit verder kijken, kun je geen overzicht hebben. Het is altijd van alles wat je uitzicht en je weg belemmert enzovoort. Maar van hemelstandpunt uit bezien ziet het er allemaal heel anders uit. En dat moeten wij leren. De hemelse positie van de gelovigen. Het volgende vers zegt dan ook prompt. En gelijk het de mensen, veel hebben moeite met het vers. Begrijpen niet waarom het hier staat en ze ook niet wat het betekent daardoor. Er staat gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen. Nou ja, die van de gelovigen dus, dat begrijpt u natuurlijk. Hè? Hij stierf voor allen. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over wat hij als hoge priester doet voor de zonden. Niet van allen, maar die van zijn volk. En dus heet het velen. Eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Het probleem zit hem vermoedelijk in het woord oordeel, dat wij, waaraan wij, omdat wij een belast geweten hebben, een zware betekenis toekennen. Een oordeel, dat is iets dreigends, want wij voelen ons schuldig. Maar het woord oordeel betekent eigenlijk alleen maar een verandering, een wending, een crisis van cirkel, weet u wel, crisis, een draai. Mens laat een andere weg in, dat gaat anders worden. Hoe ondoorzoekelijk zijn uw oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn uw wegen, of net andersom in Romeinen 11. Uw wegen. En de weg, de route, de richting wordt anders in de toekomst. Namelijk wanneer de Heer alsnog zal verschijnen. Maar dat is na de dood. Dat wil zeggen ook na de opstanding. En dat geldt voor de Heer Jezus zelf. Daarom staat er ook alzo ook Christus. Maar het is het algemene beginsel. Zolang wij zijn in dit leven, verkeer in deze aardse positie en omstandigheden, ons leven onderworpen is aan allerlei natuurwetten, waaronder die van ons geweten en wat die meer zei, wordt het niet anders. Blijft het hetzelfde, komt er geen oordeel. In de zin van, er komt geen verandering in. Je kan ook niet een andere weg inslaan, het is er niet. Dat komt pas na dat wij dat al de leven zijn kwijtgeraakt. En ik bedoel het uiteraard dubbelzinnig. In de eerste plaats door onze dood en opstanding met Christus. En vervolgens in de tweede plaats chronologisch bij de verandering van ons lichaam. En in de praktijk is dat de wederkomst van Christus. En dan wordt het anders. Voor ons bij de verlossing van ons lichaam en voor de wereld uiteraard ook. Dat is het vervolg op Grote Verzondag. Wanneer namelijk de hoge priester naar buiten komt. Als hij zijn werk gedaan heeft, wanneer hij naar buiten komt om het volk te zegenen. Staat in de voorschriften van Grote Verzondag. Maar dat is een uitbeelding van de wederkomst van Christus uiteraard. Waarmee maar gezegd wil zijn dat heel die Grote Verzondag een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling der genade. En onze gemeentelijke positie met Christus officieel in het Heilige der Heiligen. Voor het aangezicht Gods en van aangezicht tot aangezicht en zonder enige bedekking, maar tegelijkertijd in dienst van God. Want waarom ging de hoge priester in? Om God te dienen. En waarom zouden wij ingaan? Om God te dienen. En dan blader ik even terug. Eerst, daarom eindigt Hebreeën 4... Samenvattend kun je zeggen dat die eerste vier hoofdstukken, en anders gewoon hoofdstuk 3, dat die hoofdstukken een vergelijking trekken tussen Mozes en Christus. Mozes als middelaar van het oude verbond en Christus als middelaar van het nieuwe verbond. En aan het eind daarvan staat er als praktische consequentie in Hebreeën 4... Vers 14, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar we hebben een hoge priester die in alle dingen, gelijk als wij, als mens hier op aarde, verzocht is geweest. Doch zonder voor die verzoeking te vallen. Al staat er dan, doch zonder zonde. Maar dat is wat het betekent uiteraard. Hè? En weer, laat ons dan dus, op grond van dat wij zo'n hoge priester hebben die ons voor is gegaan, laten wij dus als trouwe discipelen met vrijmoedigheid, ondanks dat wij weten dat wij van onszelf niet volmaakt zijn en van alles mankeren en wat het maar wezen mag, laat ons met vrijmoedigheid toch gaan tot het verzoendeksel. De Engelsen noemen het verzoendeksel de mercy seat en hebben de term hier vandaan gehaald, troon der genade. Ik vind dat mooi, zo'n uitdrukking. Iedereen weet daar wat je bedoelt dan, hè? De mercy seat. Het is beeldspraak. Maar laat ons toegaan tot de troon der genade, want dat is wat de Ark des Verbonds dus voorstelt, hè? Laat ons toegaan tot de troon der genade, opdat wij daar barmhartigheid mogen verkrijgen en genade mogen vinden en eventueel, dat wil zeggen te bekwamer tijd, eventueel hulp. Maar daarvoor moet je wel bij hem naar binnen gaan. En wat doe je daar als je daar komt? Niet zeggen, heer, ik heb barmhartigheid nodig, ik heb genade nodig of ik heb hulp nodig te bekwamen. Dat is je verkeerde tekst, hoor. De goede tekst is, hier ben ik om uw wil te doen, o God. En dan geeft hij barmhartigheid, genade en hulp te bekwamen tijd. Dat is wat het is. Hier wordt niet maar gesproken over gebed, dat wij zouden bidden en verbaal zouden naderen tot hem of iets dergelijks. Dat zit er wel bij in, uiteraard. Maar dat is niet de essentie ervan. De essentie ervan is dat we naderen tot die koning en hoge priester van het nieuwe verbond, opdat wij als priesters en dus onder zijn leiding God zouden dienen. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid trouwens. We geven ons aan hem over. Waarna volgt het tweede deel van de Hebreeënbrief. Dat is makkelijk als je toch voor je hebt liggen. Boven hoofdstuk 3 stond Christus overtreft Mozes. Maar boven hoofdstuk 5 staat Christus overtreft Aaron. Het tweede deel maakt de vergelijking tussen Aaron, Mozes zijn broer, de hoge priester, en Christus. En komt dan tot een conclusie, een besluit, iets uitgebreider. Maar dat is in hoofdstuk 10... het laatste gedeelte, nou niet het laatste gedeelte, hoofdstuk 10, vanaf vers 19. Moet helaas de rest overslaan. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus, dat weet u nog, hè, dat bloed dat gesprengd was op die weg. Dat bloed waarmee hij inging en op grond waarvan hij inging in het heilige der heiligen. Op een verse, een nieuwe, een verse en levende weg, zodat je hier gewoon zwart op wit ziet staan, dat bloed een beeld is van leven. Want de weg was, hoe zeg je dat? Netjes, met respect. Men kan die bedenken. De weg was geplaveid, of moet je zeggen gestoffeerd, ik weet het niet, door bloed. Lastig is dat, hè? Gemarkeerd, dat vind ik te kort. Het is een levende, een bloedige weg, een weg van leven. Een levensweg. Nou, in ieder geval, de uitdrukkingen zijn ontleend aan die inzettingen van Grote Verzondag. Dat lijkt me duidelijk, hè? Een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft. Want hij als hoge priester heeft daar zijn bloed gesprengd. Door het voorhangsel, dat wil zeggen door het voorhangsel heen. U weet toch wat er met voorhangsel gebeurde toen de Heer stierf? Letterlijk. We scheurden van boven naar beneden. De vraag is, waar heb je dat nou voor nodig? Het antwoord is, dat was niet nodig, maakt ook niks uit. Ze hebben het weer aan elkaar genaaid en dat was het dan. Ja. En, hè? En bovendien wilde ik zeggen, achter dat voorhangsel was de Ark des Verbonds toen helemaal niet. Dus het slaat nergens op. Nee, die was het niet, broeder. Er was een steen, zegt men. Ik denk dat het diezelfde steen is die nou ligt in de Dome of the Rock, eerlijk gezegd. Die steen, maar dat is officieel, dat is Joodse. Die weten dat de Ark des Verbonds weg was. Dus, en de Babylonische Talmud is van ver voor de dagen van de Heer Jezus. En er wordt geleerd dat in het Heilige der Heiligen, achter het voorhangsel, was alleen één steen. Mij maakt het niet uit. Want het is toch een beeld van Christus. Die steen. Toch? Toe, laat maar. Op een verse levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, de zin begint als ware overnieuw, terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben. En terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, u herkent de woorden uit Hebreeën 4, hoop ik, zo laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En nu staat er, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. Wij zouden liefde voor de waarheid hebben. Daardoor worden wij behouden. En anderen komen onder een oordeel omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben. Dat is 2 Thessalonicenzen 2. En bovendien zouden wij de waarheid betrachten, enzovoorts. Met een waarachtig hart, in elk geval betekent het oprecht. In volle verzekerdheid des geloofs, waar vertrouwen op het woord gaat, ze zijn beloften. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Dat had ook kunnen zijn onze harten gereinigd wordende. Mede daardoor, doordat wij ingaan in het heiligdom, worden onze harten gereinigd van het kwaad geweten. En de uitdrukking en het lichaam gewassen zijnde met rein water is de verwijzing naar oudtestamentische symboliek, waarbij de uitwendige wassing in water, inclusief doop, ook onder het jodendom, de uitbeelding is van de reiniging van de inwendige mens door het echte water, het bad des waters, namelijk het woord. En dan nog een keer, laat ons met vrijmoedigheid ingaan, en dan vers 23, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs, staat er letterlijk, maar goed, laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs houden of vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. God heeft beloofd. En ook al waag je dan een stap in het onbekende, vertrouw op de Heer. Zoals de Heer tot Abraham zei, bruid, ga maar op weg. En bij wijze van spreken, Abraham vroeg maar, waar kom ik dan terecht? En toen zei de Heer, nou, dat zul je wel zien. Zonder te weten waar hij komen zal. Dat mag toch voor ons niet al te moeilijk zijn, broeders en zusters. Want wij als mensen weten überhaupt in ons aardse leven ook niet waar we komen zullen. En hoe onze levensweg eruit ziet. Waarom het dan zo problematisch is om de stap te wagen met de Heer, is mij volkomen ontgaan. Altijd. Je weet toch niet wat er van terecht gaat komen. Dus waarom zou je niet op weg gaan met de Heer? Onder het motto, verras me. Nou goed, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, enzovoort. En laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden. Belijdenis namelijk geloof, hè. Wij onderschrijven, wij belijden, wij accepteren, wij aanvaarden wat God gesproken heeft. Waarom ook niet? Want die het beloofd heeft, is getrouw, staat erachter. En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken in zijn dienst. U weet wel, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. En dus zouden we elkander dienen in de liefde. Galaten 5. In gemeenschap met elkaar. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dat is ongeveer de goede toonhoogte. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want over die onderlinge bijeenkomst gingen de voorgaande versen al. Was makkelijk genoeg. Samenkomst, of hoe je dat woord maar vertaalt. Episynagoge, synagoge. U dacht dat het Joods was, dat is niet zo, het is een Grieks woord. Synagoge betekent samenkomst. En epi betekent niks. Nee, dat is een voorzetsel er extra voor ter versterking van het woord. Dat is een Griekse eigenaardigheid, zal ik maar zeggen. Komt vele malen voor. Een bijeenkomst, een samenkomst. En nog een keer, bijeenkomst. Of de Grieken zeggen dan een samenbijeenkomst. Oké, maar het blijft hetzelfde. Wat met klemtoon in het woord gezegd wordt, is dat wij samenkomen, elkaar ontmoeten, slechts voor die troon der genade, want daar gaat het over. Ik bedoel, als u gaat tot die troon der genade en ik ga tot die troon der genade, ontmoeten we met vreugde elkaar. Had je ook het lied in gedachten, zuster? Nou, zo werkt het. Onze eenheid is alleen daar en wordt ook alleen beleefd, daar waar wij staan voor die troon. Daarbuiten niet. Net als Israël zelf, daarbuiten was het ook verdeeld. In categorieën, in vakjes. Maar de eenheid is daar voor het aangezicht des Heeren. En even verder. Onze Amerikaanse zuster, een naam wil me niet te binnen zitten. Die zei, onze eenheid, onze gemeenschap, zit er niet in dat we over alles hetzelfde denken. Zit niet in consensus, zei ze. Niet in consensus, maar zit in commitment. Dat wil zeggen, zit in onze toewijding aan hem. Ik vond het geweldig dat je dat in twee woorden kunt zeggen zo. En zo is het ook. Het zit er niet in dat we over alles hetzelfde denken. Dat kan onmogelijk. Daarvoor zijn we sowieso allemaal veel te verschillend. En bovendien wat één nodig heeft, heeft de ander niet nodig en andersom. Dus waar hebben we het over? Maar onze eenheid is hierin gelegen dat we ieder voor zich, maar daarom gezamenlijk onze levens gewijd hebben aan de dienst van God. Dat is de essentie van het christelijk leven. En die positie voor de troon van God is niet op aarde, is niet in Woepertal of waar het maar wezen mag, is in de hemel. En daar ontmoeten wij elkaar. Het is wel aardig, niet dat het veel betekent, maar het is wel aardig dat dit woord onderlinge bijeenkomst, althans de Griekse uitdrukking, dat die in het Nieuwe Testament alleen nog voorkomt in 2 Thessalonicenzen 2, waar het de aanduiding is van de opname van de gemeente. Daar is het vertaald met toevergadering. Knap gevonden, denk ik. Epi synagoge. Onze toevergadering tot hem. Dat is inderdaad een verzameling van de gemeente voor de troon. Dat is wanneer die zoon, die mannelijke zoon uit Openbaring 12, maar dat is de gemeente, zal worden weggerukt, met kracht worden weggenomen, tot God en zijn troon. Maar dat betreft onze lichamelijke verandering, de verlossing van ons lichaam. Maar daarvoor is van precies hetzelfde sprake, namelijk wij naderen tot de troon der genade, niet in overdrachtelijke zin, dat is ook gewoon letterlijk. Wij naderen tot die troon der genade, wij onderwerpen ons aan degene die op de troon zit om hem te dienen. En daar ontstaat onze gemeenschap. Ja, in gedachten ben ik nou weer in die opperzaal, hè? U weet wel. Niet op de begane grond, maar in een bovenzaal. Omdat het de uitbeelding is van de hemel. Met de deur op slot om de vrezen der Joden. Of het daarbij staat, of dat een andere gelegenheid was, weet ik niet. Maar het was ook een opperzaal. De deur afgesloten om de vrezen der Joden. Die niet. Het was een afgesloten geheel. Min of meer onbereikbaar voor de wereld en in een hoger vlak. En daar was de Heer Jezus Christus verzameld met zijn discipelen. En daar zaten ze met hem aan de maaltijd. En hij diende hen. Dat wil zeggen, hij reikte hen brood en wijn uit. En natuurlijk staat het nergens bij. En het staat ook niet in de Hebreeënbrief. Maar dat is een illustratie van het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat weten we, want wat deed Melchizedek? Iets onbenulligs, hij deelde brood en wijn uit. Waarom? Omdat het de uitbeelding is van wat Christus zou doen. Leven geven. Brood en wijn, voor beide geld, is een uitbeelding van leven. Los van de verschillen die er misschien zijn. Dat doet weinig ter zake nu, aan het eind van de week. Hè. Hij reikte brood en wijn uit. De Heer Jezus in de opperzaal met zijn discipelen gaf bij die gelegenheid een voorbeeld van wat hij zou doen na zijn opstanding. Leven geven. Dat wil zeggen, hij geeft de zijnen alles wat zij nodig hebben. Maar het waren alleen degenen die tot hem verzameld waren en die met hem die opperzaal waren ingegaan en met hem aanzaten aan die tafel. Die begrijpt u toch? Velen verwachten zoveel van de Heer voor hun eigen aardse leventje. Nee, het ziet er imposant uit, dat leven, voor sommigen in ieder geval. Maar van enige afstand niet meer, hè. Dat stelt allemaal niet zoveel voor. En om nou die grote God te interesseren voor onze eigen probleempjes. Ik heb er altijd moeite mee gehad, hoor. Niet dat het niet mag of kan, maar ik vind het zo krom. Hè? Vergeet die dingen nou gewoon. En ga aan tafel. Ga bij hem aanzitten. En hij geeft zichzelf. Nou ja, en daarmee zijn werk en zijn praktische leven aan ons. Dat is ook wat de Bijbel leert. Hij heeft zich voor ons overgegeven. Voor de gemeente. Om die gemeente te bouwen. Maar niet naar de normen van de oude mens. Maar naar zijn normen uiteraard, hè. Opdat wij waardig zouden bevonden worden om straks van hem die erfenis in ontvangst te nemen. En fundamenteel, wat wij zouden doen, is bij hem aanzitten. En daar beseffen dat wij één zijn in onze dienst aan hem. En van daaruit worden wij uitgezonden. Ieder verschillend. Zo ging het met de discipelen immers. Allemaal een andere kant op. Verschillende verantwoordelijkheden. Maar wat hen bond, was precies dat ene. Zij stonden in dienst van hun Heer en Heiland. In dienst van die hoge priester. En daarmee in dienst van God. Onder leiding van die hoge priester. Die hoge priester zien wij niet. Die kennen wij alleen theoretisch leerstellig uit de Bijbel. Maar voor ons die geloven, mag er toch geen probleem zijn om ons dit te realiseren. Dat hij met ons is, op ons toeziet. Op ons toeziet. Dat hij zorg voor ons heeft, omdat het zijn verantwoordelijkheid in de eerste plaats is om ons te brengen naar die erfenis. Aan hem ligt het niet. En als het niet goed gaat, kan het alleen maar aan onszelf liggen. En niet aan dat we niet goed genoeg ons best doen, maar het ligt aan een gebrek aan toewijding. Een gebrek aan geloof. Als dat dagelijks kost is, als je dat gewoon altijd in je leven bewust bent. Ik ben een kind van God, ik ben een koninklijk kind. Ik ben geroepen tot koningschap en priesterschap enzovoort. Dan mag dat toch niet moeilijk zijn om je bij alle omstandigheden van het leven dit te realiseren. En dan zie je jezelf niet als zondaar. Je weet dat je een zondaar bent. Je maakt fouten. Natuurlijk maak je fouten. Wie niet? Maar het staat ons niet in de weg. Omdat we ons aan hem hebben overgeleverd. En als hij vindt dat er in onze levens dan dingen zijn die er niet moeten zijn, Nou ja, dan komt wel eens zeer gaan doen, maar dan haalt hij het weg. En andersom, en als hij dat niet doet, zullen we er vrede mee moeten hebben. Men ieder onderzoeken zichzelf, zegt de Bijbel, in dit verband, aan de Corinthiërs. En daar is deze tafel de uitbeelding van. Het is de echte betekenis van het avondmaal. Nauwelijks te vinden in de christelijke traditie, want daar zorgt de duivel wel voor dat die fundamentele waarheid wordt weggeredeneerd. Maar het christelijke leven, dan wel het leven van Christus in ons, in de praktijk, begint bij het aanzitten aan zijn tafel. En ik bedoel niet letterlijk deze tafel uiteraard, maar overdrachtelijk. Begint bij het naderen tot hem, waarbij we ons aan hem ter beschikking stellen en in de eerste plaats van hem leven en zelfs overvloed ontvangen. Opdat we bekrachtigd zouden worden voor onze praktische loopbaan in dienst aan hem. Maar vergis u niet, het is een hemelse loopbaan vooralsnog. En in zekere zin blijft het dat altijd. Al moet eraan toegevoegd worden dat die hemelse dingen van vandaag in de toekomst wel degelijk op aarde hun beslag zullen krijgen. Maar dat is een ander onderwerp. Nou ja, dat zou kunnen dat we het daar misschien volgend jaar dan eens over hebben of zo. Want daar heeft de Bijbel natuurlijk ook nog wel het een en ander over te zeggen. Over het functioneren van de gemeente na de opname van de gemeente. Wanneer wij onze kronen hebben ontvangen, dan wel aan zijn voeten hebben nedergelegd enzovoorts. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat u ons andermaal de gelegenheid gaf om als broeders en zusters in de eerste plaats bij elkaar te komen rondom u en zelfs een week lang aan te zitten aan uw tafel. We danken u voor dat grote voorrecht, niet alleen dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld, maar dat u ons ook wil inleiden in uzelf en uw werk, uw plan der eeuwen, en ons daar bovendien ook een actieve plaats in geeft, nu en in de toekomst. En ons gebed is of u dit werk dat u in ons begonnen hebt ook wilt voleindigen tot op de dag van Christus. Opdat we u zouden leren kennen in alle aspecten, in heel uw doen en laten, opdat we ons daaraan mogen conformeren, mogen onderwerpen. En opdat we kunnen leven waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dat u ons gemaakt hebt tot hemelburgers. En ons zodanig verlost hebt dat u niet onze problemen hebt opgelost, maar ons gewoon onttrokken hebt aan heel deze oude, vergankelijke, boze wereld en ons op voorhand een plaats gegeven hebt in dat koninkrijk en in die schepping die pas in de toekomst geopenbaard zal worden. We danken u ook dat we daarnaar mogen uitzien. Naar dat moment dat u komt op de wolken des hemels en wij in heerlijkheid met u. En in afwachting daarvan mogen het zo zijn in ons leven, dat het zou zijn tot uw eer. Hem die ons lief heeft en ons gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Amen.